Goedemorgen. Hartelijk de groeten van mijn familieleden moet ik overbrengen. Laura is er nog niet, die had een taak te vervullen, maar die komt nog hier naartoe. Die wil nog graag wat mensen knuffelen. Lotte is in Zuid-Afrika, daar doet ze een stage bij een kinderdorp en die appte vanmorgen of ik de hartelijke groeten wil overbrengen. Dus bij deze. Dagmar die woont in Utrecht. Jelle is wel mee. En met gepaste trots mag ik zeggen dat ik 2 weken geleden hem mocht dopen. Ja. En dat is toch wel bijzonder als vader dat je je eigen zoon mag dopen. Dan is er toch iets goed gegaan in de opvoeding, denk ik dan. Nee, dat is zijn eigen keuze geweest. En dat is sowieso altijd de bedoeling, dat je je eigen keuze maakt voor Jezus. We hebben vanmorgen veelvuldig over gezongen. En soms denken we misschien niet te veel over na wat we eigenlijk zingen. Maar wat je zingt, wil eigenlijk zeggen dat je je hele leven aan hem overgeeft. En trouwens, volgens mij is er een jarige in ons midden, toch? 3! Oh, ik weet er eigenlijk maar 1. Dat is dan Els. En wie zijn de andere 2 dan? Nou, van harte God zegen in jullie nieuwe levensjaar. Het beste jaar van het jaar. Het beste mag nog komen. Het beste komt natuurlijk ook nog. Maar dat het een heel mooi gezegend jaar mag worden voor jullie. En ik wil even iets vertellen over wat we van de zomer beleefd hebben. We zijn met ons gezin weer naar Zuid-Afrika geweest. En we mochten daar mede leiding geven aan een groep van 30 mensen. Een aantal gezinnen. En daar hebben we in de sloppenwijken mensen mogen bezoeken. We hebben wat klussen mogen doen, met name bij crèches dit keer. En we hebben een soort vakantiebijbelclub mogen doen. We hebben dat maar kids events genoemd. En bijvoorbeeld dit was zo'n crèche. Ja, dat ziet er anders uit als in Nederland. Maar deze was toch wel echt heel slecht. En je mag de volgende laten zien, volgende plaatje. En dit was de nieuwe crèche. Nou, dat is al een grote vooruitgang. Maar er moest toch nog wat aan gebeuren en je mag de volgende laten zien. We zijn er aan de gang gegaan om wat te stabiliseren. Hij stond wat scheef en er moesten wat dingen aan gerepareerd worden. En zoals je ziet zijn we er druk mee bezig en je mag de volgende ook laten zien. En onze kinderen die hebben daar fleurige dingen op getekend. De volgende. En ja, het werd echt, als je het verschil zag, ze zaten eerst gewoon op de grond. Platen die open waren en nu zitten ze in, ja, voor hun doen prachtige woning. Het voordeel is ook, omdat het er mooier uitziet, krijgen ze meer klanten. Dus op die manier help je dus dat zij meer inkomsten gaan krijgen. En de volgende, dat was bij een andere crèche, daar stond ooit, had iemand zo'n dat gegeven, maar het was helemaal vervallen al jaren. En dat hebben we weer opgeknapt. Ja, en ze waren zo gelukkig. Dat het weer helemaal heel was en het konden gaan gebruiken. En de volgende. Ja, dit is iets anders. We gingen ook bij mensen op bezoek. En hier waren we ook op bezoek geweest. En dit was een gezin met heel veel kinderen. En 2 dagen later, dat is best zwaar nieuws, was een van die kinderen doodgereden. En toen zijn we weer teruggegaan. En ja, gewoon om er maar gewoon te zijn voor hun. Maar het probleem daar is ook, als iemand is overleden, dan moet dat ook groots, zo'n begrafenis gedaan worden. En dan moet er een tent komen, eten en drinken. Enorme kosten. We hebben daarin meegeholpen en onder andere moest er ruimte gehakt worden om een tent neer te zetten. Dus we hebben even een hele kleine bijdrage kunnen doen. En de volgende. Ja, dit kom je ook tegen. Dit is een luxe kartonnen doos, meer is het niet. Alles is stuk en kapot, dak en vloer. En we hadden gelukkig genoeg geld meegekregen. Onder andere heeft de gemeente de ark daar fors aan bijgedragen. En je mag de volgende laten zien. We hebben deze vrouw een fatsoenlijke woning kunnen geven. Een mobile home. Ja, dat is wat anders daar als hier, maar voor daar was het echt voor haar een zegen. Ze heeft er ook een getuigenis van gegeven in de gemeente daar. En de volgende. Dit was dus het kids event. En dat had Het was namelijk zo, vorig jaar toen we gewoon meegingen met de reis, toen liepen we in die Sloppenwijk en toen hadden Laura en ik afzonderlijk van elkaar, we zeiden het s'avonds tegen elkaar, goh, wat zou het toch geweldig zijn als er toch in die Sloppenwijk een soort van vakantiebijbelclub zou kunnen komen. Een tent en dan gewoon iets voor de kinderen. Wij wisten toen nog niet dat we een dag later gevraagd zouden worden of dat we mee wilden helpen in de leiding. En dat was eigenlijk voor ons wel de bevestiging om nu dit jaar weer dit te doen, maar wel met iets nieuws, met een kids event. Dat was nog niet eerder gebeurd. En we hebben 4 keer zo'n kids event mogen we houden. Er kwamen 250 kinderen op af, uit de Sloppenwijk. Je mag de volgende laten zien. Ik had witte t-shirts meegenomen. En de volgende. En we hebben daar een programma gemaakt met zingen, een sketch, een bijbelverhaal. En dit was dan het knutselen. En ze hebben die shirts beschilderd. En ik denk dat 95% Jezus beschilderd hadden op hun shirt. En de volgende. Ja, en dan mag je de volgende ook laten zien. Volgens mij staat een filmpje, hè? En voor de start op zaterdag. Op zaterdag hebben wij optocht gehouden door de Sloppenwijk. We hadden kroontjes gemaakt in die week. En vlaggen en banieren. Even terug nog graag. En die shirtjes. Als je de vorige aanklikt, dan heb je een pijltje. En dan gaat hij, als het goed is, afspelen. Je moet je voorstellen, je loopt door de Sloppenwijk, waar mensen verslaafd zijn, waar zieken liggen, waar mensen doodgaan, waar van alles gebeurt. En ze proclameren de naam van Jezus. Wij liepen daar ook wel, ik voel het nu ook weer opkomen, echt met een brok in ons keel van wat geweldig dat we dit mochten doen. En ik wil eigenlijk nog het laatste stukje laten zien. Dat vind ik gewoon heel erg grappig. We hebben allerlei liedjes gezongen. We hebben ook liedjes aangeleerd. Waaronder ook een Hollands liedje. En dat is gewoon zo grappig om te zien. Zulu kinderen die Hollands gaan zingen. Ja, dat vond ik gewoon leuk om even te laten zien. Het is echt geweldig hoe die kinderen dat zo oppakken. En ik moet zeggen, we waren verbaasd hoe kinderen daar luisteren. Het waren echt 250, 300 kinderen. En die moet je ook in zo'n tent in het gereel houden. Dat ging uitmuntend. Wat dat betreft. Goed, het zal hier niet zo zijn misschien. Maar dat was echt super om te zien. Dus het was echt prachtig. Maar we hebben ook wat anders ervaren. Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt, maar we kwamen echt met geestelijke strijd in aanraking. En Laura werd ziek. Ze kreeg echt hele flinke diarree, 6 dagen lang. En dat is niet handig als je in een sloppenwijk moet werken, waar ook niet echt toiletten aanwezig zijn. Maar het bijzondere was wel, overdag niet, maar alleen 's avonds en 's nachts. Maar goed, daar word je toch wel goed moe van. En daarna kreeg ze keelontsteking. En ze is echt ziek naar huis gekomen. Tenminste, aan het eind van de reis was ze nog steeds ziek. En de laatste week kreeg ik daar ook een paar dagen last van. En we kregen ook geestelijke strijd met mensen. Binnen onze leidersteam. En daar lagen we wakker van. En we kwamen tot ontdekking dat we aan het strijden waren tegen vlees en bloed. In plaats van in de geestelijke wereld. We werden moe. En we hadden er ja, echt dat we niet konden slapen. En dat deelden we met een van die Zulu-vrouwen van de gemeente daar. En die zegt, joh, vind je het gek? Dat is toch helemaal niet raar? Jullie komen hier en je gaat een optocht houden door een Sloppenwijk. En proclameert met 350 kinderen Jezus. Dat is nog nooit gebeurd. En er leven mensen die verslaafd zijn, die aan de drugs zitten, die aids hebben, die doodgaan, de ziekte, geweld. De seksualiteit wordt daar zoveel misbruik. En door dat alles heen, door dat battlefield, zegt ze, lopen jullie Jezus te proclameren. En dat is geweldig. Maar vind je het gek dat je daar strijd krijgt? Dat is toch helemaal niet raar, dat is toch normaal? Hebben jullie dat dan niet in Nederland? Ja, dat is eigenlijk wel waar. Gek, hè? We zijn zo druk geweest met de voorbereidingen. Dat is ook best wel veel. En we waren daar ook zo druk en helemaal onder de indruk hoe alles ging. Maar we vergeten helemaal dat we in een veldslag bezig waren. Dat we geestelijke strijd ontmoeten. Ja, weet je, als je de Bijbel leest, denk je, oh ja, natuurlijk, het licht ontmoet duisternis. Hup, strijd. Nou, ze zeggen, hier is dat heel normaal. Wij vinden dat eigenlijk gek dat jullie dat niet zo ervaren. Maar wij staan ermee op, elke ochtend. En elke morgen staan we op, Heer Jezus, dank u voor deze nieuwe dag. Ik breng me onder het gezag, onder het bloed van Jezus. Ik ga staan in zijn autoriteit. En in zijn naam ben ik overwinnaar. Zo beginnen zij de dag. En zo gaan ze de hele dag door. Als ik appjes van haar krijg, of Laura met name, 9 van de 10, Jezus is overwinnaar, onder zijn bloed. De hele dag. En het is ook niet verwonderlijk dat daar allerlei dingen gebeuren waar wij van denken, hoe bestaat het? Hoe kan het zijn dat daar zoveel kracht van het Koninkrijk van God zichtbaar is? Ze vertelde dat er een dienst is geweest, dat ze voor bevrijding gingen bidden en dat een man die ging zweven. En dat zien wij op de televisie, als er een goochelaar allerlei dingen doet, moet je eigenlijk ook afvragen, zit daar ook niet anders achter? Maar de duivel manifesteert zich. En dat is eigenlijk de boodschap van vanmorgen, wat ik met u wil delen. De geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Zijn wij er wel van bewust dat wij in een veldslag verkeren? De realiteit was daar kwam zo op, dat had ik vorig jaar niet, maar dit jaar hadden we dat zo sterk, kwam het op ons af, hebben het meegenomen. En eigenlijk ook als een kostbare eye-opener die we hebben gekregen van God. Van mensen, we leven ons leven hier en we vinden dat fijn, dat willen we graag behouden, maar we leven in een strijdveld. Want de duivel daar is dezelfde als hier. Er zit geen verschil, alleen hij manifesteert zich anders. Hij doet zich anders voor. De duivel heeft vele gezichten. En hij doet zich voor als een engel des lichts, staat er in de Bijbel. En wat doet hij hier in het Vrije Westen? Wat doet hij hier in Nederland? Hij overlaat ons met welvaart. En hoe meer dingen dat we krijgen, hoe meer zorgen. Hoe meer we ontevreden raken. Maar dat zijn geen dingen van het Koninkrijk van God. Ik zeg niet dat welvaart niet van God. Dat God wil welvaart geven. Maar de duivel gebruikt het om mensen te belasten. Hoe sterk is de verleidingen elke dag opnieuw in ons leven? Dat we meegevoerd worden met de geest van deze wereld. Hoe gewoon vinden we het eigenlijk dat mensen depressief worden? Hoe gewoon is het geworden dat we burn-outs tegenkomen? Zijn geen dingen van het Koninkrijk van God. En we accepteren het, we gaan naar een psycholoog. En ik zeg niet dat dat goed is. Dat zeg ik niet. Maar het gaat erom hoe we ermee omgaan. Hoe accepteren we dit? We accepteren dat we ons leven lang aan pillen moeten gaan zitten. Ja, u bent chronisch ziek. U kunt er oud mee worden, maar u moet wel veel pillen slikken. Ja, u heeft een aandoening, kunnen we niks aan doen, u moet ermee leren leven. Ik heb 2 jonge jongens in mijn bedrijf. Ze gaan allebei naar de psycholoog, ze zijn depressief. Weet je, dat is een ziekte, dat wordt alleen maar meer. Weet u, we worden druk gemaakt. Hoe vaak horen we het, we hebben het zo druk, ik heb zo weinig tijd. Weet je, daarachter zit een geestelijke wereld die ons van God af wil brengen. Dan heb ik het niet over verslavingen en al dat soort dingen. Elke dag komen wij hem tegen. Hij is de verleider, nou dat kennen we wel. Hij is de vader van de leugens. Hoe vaak komt u leugens tegen in uw leven? Hoe vaak zegt de Satan wel niet, ach je bent ziek joh, jij gaat dood. Hoe vaak zegt Satan tegen je, joh, je ziet er niet goed uit. Niemand mag jou. Hoe vaak zegt Satan je tegen, joh, jouw probleem, dat kom je nooit meer overheen. Het zijn leugens. Hij wordt ook de diabolus genoemd. Weet je wat dat is? Degene die scheiding brengt. Hoeveel relaties staan onder druk en hoeveel gaan er uit elkaar? En er is geen verschil, dat is verdrietig, hè? Geen verschil tussen mensen die wel of niet geloven. Er is geen verschil tussen christenen en niet-christenen. Dat is toch raar? En scheidingen komen niet van God. Dat is het werk van Satan. Hij wordt een mensenmoordenaar genoemd. Dat zien we op televisie met rampen en met oorlogen en dat soort dingen lekker ver weg. Maar een paar weken geleden was mijn eigen neefje van 16, die moest dus voor de trein wegtrekken. Die jongen zag het niet meer zitten. Had een hele geschiedenis, maar wilde zich van het leven beroven. Hoeveel mensen hebben daarmee te maken? Staat er niet aanwezig? Echt wel. Die kennen we wel van die filmpjes. En van War of Warcraft. Hoe heet dat, dat spel, de computer gebeuren. Ja, daar kun je hem wel in zien. Maar voor de rest. Weet je, ik merk het bij mezelf. Het is iets wat ik van mezelf deel. Hè. Dus niet dat ik op u wil leggen. Maar ik merk dat ik zo makkelijk meegaat met de welvaart van deze wereld. Met de drukte van deze wereld. Met het najagen van wat ik wil bereiken in deze wereld. Van goederen en spullen. En de Bijbel zegt dan, dat is het najagen van je vlees. En dat leidt tot de dood. Elke dag komen we hem tegen. In 1 Petrus 5 staat dat Satan rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En wie denk je wie zijn grootste doelwit is? Dat zijn de christenen. Want er zijn twee typen mensen, zegt de Bijbel. In Johannes 8 staat dat mensen die niet bij Jezus horen, zijn slaven van de duivel. U kunt het vinden in Johannes 8, vers 34 tot 44. Maar Efeze 6, vers 6 zegt, iedereen die Jezus volgt, is een slaaf van Jezus. En daartussenin zit dus niks. Er zijn geen grijze gebieden. Er zit niet zoiets van in between. Het is of je bent een slaaf van de duivel, of je bent een slaaf van Jezus. Niks anders. Dat roept de vraag op, hoe zit het in onze gemeentes gesteld? Dat roept de vraag op, hoe serieus ga ik om met het volgen van Jezus Christus? Want er is geen grijs gebied. Het is of het een, of het ander. Ik geloof ook daarom dat er christenen zijn die bezettingen van Satan kunnen hebben. Omdat ze denken in between te zijn, maar ze zijn in principe slaaf van de duivel geworden. Met verslavingen of met bindingen waar ze aan vastzitten. Maar ze kunnen vrijgezet worden. Je kunt vrijgezet worden. Als jij vanmorgen hier bent en ik merk, er zit een binding in mijn leven. Er is een bolwerk. Er zit iets tegen mij. Moet u nu niet bang worden dat u een slaaf van de duivel bent geworden. Maar het kan goed zijn dat er wel een strijd is in uw leven die ervoor zorgt dat u van Jezus wordt afgehouden en dat u gebonden bent ergens aan. En Jezus zegt, als je mij volgt, dan ben je een slaaf van mij en dan is er vrijheid. Dan word je vrijgezet in mijn naam. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja, wat doet de duivel dan? Nou, hij vindt het leuk om christenen te laten struikelen. Ik denk dat daarom ook zoveel relaties struikelen in de kerken. Maar hij wil alles uit elkaar brengen. Hè? Hij wil gemeentes uit elkaar gooien. Hij vindt het leuk om christenen te narren, noem ik het maar. Maar hij vindt het ook prettig als christenen slapen. Lekker indutten. Lekker kerkje spelen. Lekker religie doen. Vindt hij ook fantastisch. Openbaringen zegt er heel duidelijk over. Johannes is over de gemeente van Laodicea. Je bent niet koud en je bent nog niet warm. Je bent lauw, ik spuug je uit. Het is het een of het ander. Je kunt er niet tussenin zitten. Nou ja, verleidingen, daar heb ik het al over gehad. Ontmoedigen. Daar kan hij ook goed. Bij ons in de gemeente is een man, en ik moet echt aan Leo denken. Ik denk, als ik hem zie, denk ik ook aan jou, Leo. Hij heet Frank. In dezelfde situatie als jij. Bidden al jaren voor genezing. Jaren. En echt, boem, erop. En er gebeurt niks. 3 weken geleden, zijn vrouw. Leverkanker. Weet je wat dat in de gemeente teweeg brengt? Hoe mensen ineens iets hebben van, wacht nou eens even. Wij geloven in genezing en we geloven dat God een wonder doet en we geloven dat hij helpt. Het tegenovergestelde gebeurt. En de duivel zit gelijk op je nek en te zeggen van, laten we het onderwerp van voor genezing bidden, laten we dat maar even rusten. Laten we daar vooral even niet in uitstappen. Er zijn te veel dingen om me heen, te veel ontmoedigingen op dat vlak. Dat doen we even niet aan. Nou, ik denk wel dat je in het Nieuwe Testament wel heel veel dingen eruit kan lopen scheuren die je dan over moet slaan. Want de waarheid staat wel in de Bijbel, die zegt, ik ben de geneesheer. En daar blijven we op staan. En ik snap het ook niet, hè. Ik begrijp er ook geen bal van. Ik begrijp het ook niet waarom Leo nog steeds niet beter is. En waarom die Frank niet beter en waarom zijn vrouw nou ook ziek is. Begrijp ik niks van. Maar mijn begrip is zo, nou, dat kun je niet eens zien, ten opzichte van God. En God vraagt alleen vertrouwen op mij. Daar wil ik vanmorgen verder op doorgaan. Oh ja, vermoeien. Heb je daar ook niet zoveel last van? Vermoeidheid. Ik heb me voorgenomen, aan de hand van de ervaringen in Afrika, heb ik 2 boeken meegenomen, in het Engels. Daar moet ik een beetje moeite voor doen. Het gaat over de geestelijke strijd. En elke keer als ik een boek pak, oh, ik voel me zo moe. Goh. Nou, ik ben echt te moe. Hup, even aan de kant. Oh, dat is wel een leuke serie op de televisie. Gek, hè? We zeggen, oh, we zijn zo druk en we zijn zo moe. Oh. Nou, ik kom er niet aan toe om in de Bijbel te lezen. Het lukt me toch niet om in de Bijbel te lezen. Ik ben zo moe. Nou, Netflix, Facebook, telefoon. Nou, dan is ineens die moeheid is weg. Wat denk je? Wie zou daar nou achter zitten? Wie zou er nou baat bij hebben dat je vooral niet in de Bijbel leest? Je vooral geen boeken leest die je opbouwt. Dat je vooral geen christelijke liederen gaat luisteren, maar wel andere liederen. Ik wil niet zeggen dat je naar andere liederen mag luisteren. Het gaat erom. Wie zit daarachter? Wie zorgt er nou voor dat je moe bent? Ja, ik weet wel, je moet zelf ook keuzes maken dat je niet druk leven leidt. Maar dat zijn ook verleidingen, hè, die de duivel je op het pad brengt. Jacobus 1 vers 2 zegt, er zijn velerlei verzoekingen. En Paulus zegt, je moet het vlees niet voeden. Dat zei ik net al, goh, dat leidt naar de dood. Efeze 6 zegt, je moet niet strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten van deze wereld. Want de Bijbel zegt ook, de duivel is een overwonnen vijand. De uitslag is bekend. Maar de strijd wordt nog gestreden. Dus zegt de Bijbel, je moet alert zijn. Elke dag moet je alert zijn. En ik kwam bij een verhaal uit het Oude Testament. En die wil ik even met u lezen. En het gaat over een geestelijke strijd leveren. Dat is uit Exodus 17. Vers 8. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua: kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief dat Israël de overhand had. Maar als zijn hand neerliet dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heere is mijn banier. Hij zei: voorzeker de hand op de troon van de Heere. De strijd van de Heere tegen Amalek zijn van generatie op generatie. En hier zie je eigenlijk het plaatje van een geestelijke strijd. En Israël komt in het dal van Refidim. En Refidim, dat betekent rust, ontspanning. En daar is het volk Israël. En daarvoor was er wat gebeurd. En er was wat gedoe geweest. En het vers wat daarvoor afsluit, voordat we dit gelezen hebben, er staat: dan vroeg het volk zich af, is de Heere nu in ons midden of niet? En die status was het volk Israël. En wanneer je als christen bent in een status van, zal de Heer er nou wel zijn of niet? Of ik ben in volledige rust en ontspanning en ik laat me graag afleiden voor andere dingen. Dan komt Amalek. Want Israël was er helemaal niet op bedacht dat er een vijand was. Ze hadden het helemaal niet in de gaten dat Amalek op de loer lag. En Amalek, dat is de aartsvijand van Israël. En wie is de aartsvijand van de christen? Dat is de duivel. En de naam Amalek betekent put of dal. En ze zijn er alleen maar op uit om jou in een put of een dal te krijgen. De tegenstander is erop uit om jou in een put te krijgen. En hij valt aan op het moment dat je er niet op bedacht bent. En toen stond Mozes op. En hij zei tegen Jozua: jij kiest sterke mannen uit en ik ga naar de heuveltop. Met de staf van God. Met andere woorden, Mozes gaat bidden op de heuveltop. En Mozes is het typebeeld van Jezus. En wist u dat Jezus op de troon zit en voor u bidt? Wist u dat in Romeinen 8 staat dat hij voor u pleit, voor de troon van God? Dus als u wordt aangevallen, u bent er niet op bedacht geweest, en ineens staat een vijand voor je, kijk dan naar de heuveltop. Kijk dan naar Jezus, want hij bidt voor u. En de naam Mozes betekent uittrekken. Mozes trok het volk van Israël uit slavernij. En het is Jezus die u uit de put trekt. Hij trekt je uit de klauwen van de Satan. In Galaten 1 vers 4 staat over Jezus die zichzelf heeft gegeven voor onze zonde, opdat hij ons zou ontrukken uit de tegenwoordige slechte wereld. En dat is wat Jezus doet. Als je op hem ziet en je kijkt naar de heuveltop waar Jezus is, hij trekt je eruit. En misschien zit jij vanmorgen in zo'n strijd dat je niet weet hoe je uit de put moet komen. Maar als je naar de heuveltop kijkt, daar staat Jezus. Hij bidt voor je. En hij trekt je uit die put. Het is mooi dat hij tegen Jozua zegt, zoek strijdbare mannen. Kerels. Mannen met spierballen. Mannen die stevig op hun voeten staan. En ga met hun de strijd aan. Nou, zijn hier mannen met spierballen. En dan moet je achterom kijken. Oh, die zijn veel groter. Vrouwen met spierballen. Zijn die hier? Vrouwen en mannen die niet gelijk bij de eerste beste tegenstand plat liggen en lopen te klagen en verdrietig en het is zo moeilijk en ik kom er maar niet uit en ik zie het allemaal niet meer zitten en ik vind het leven zwaar. Nee, we zoeken mannen en vrouwen die sterk zijn. Weet je toen die storm op het meer in dat bootje met de discipelen. Oh, die wat waren discipelen in de war. Ze schreeuwden het uit, ze dachten dat ze dood gingen. En Jezus werd wakker en wat zei hij tegen de discipelen? Waar is je geloof? Waar is je geloof? We hebben mannen en vrouwen nodig, mensen. Nu. Die geloven. Die niet omvallen bij de eerste of beste briesje van de tegenstander. Maar die staan en strijdbaar zijn. Die zeggen, ik ga achter Jozua aan. En weet je, Jozua, dat is het typebeeld van Jezus. En zijn naam betekent uitredding. Ha, ik laat me toch niet omverblazen door die tegenstander. Ik ga achter Jezus aan. Hij is mijn uitredder. Ik ga de strijd met hem aan. En dan kijk ik naar de heuveltop en daar staat Mozes. Daar staat Jezus op de heuveltop en die bidt voor me. Hé, op de heuveltop. Was daar niet dat Jezus de overwinning behaalde op Golgotha? Moet ik daar niet naar kijken? En die mannen gingen achter Jozua aan. En ze waren klaar voor de strijd en ze keken opzij en daar stond Mozes. Wat denk je met die staf van God? Wat dat voor hen betekende? Ze dachten, en ze wisten het zeker. Nederland, Duitsland, pakken ze even lekker. 3-0, hoppata, eraan met die handel. Zulke mannen en vrouwen, die zoekt God. Zoek sterke mannen. Nou, ook vrouwen. Jouw spierballen zijn ook hartstikke stevig. Ja, joh. Ik zoek ze. En wie gaat met mij mee die strijd aan? Want je hebt niks te vrezen, want ik sta op de heuveltop. Ik heb die overwinning al lang en breed gegeven. Laat je nou toch niet in de war brengen door die duivel, want die weet dat hij verloren heeft. Hij wil alleen maar zoveel mogelijk narigheid veroorzaken. En, zegt de Bijbel, het wordt alleen maar beroerder met hem. Steeds grimmiger. Het wordt steeds belangrijker dat er mannen en vrouwen gaan staan en zeggen, ik laat me niet in de war brengen. Ik geloof. Ik geloof in Jezus. En dat geloof, dat komt niet vanzelf aanwaaien. Hè? Dan moet je wel wat voor doen. Ja, want Mozes stond daar met nog twee mannen. Hur en Aaron. En dat had Mozes wel nodig, want hij kon dat niet volhouden in zijn eentje. Kijk, als er iemand in deze gemeente, of in onze gemeente, of waar ook, in de strijd verkeert, en is een sterke vrouw en een sterke man, dan kan het toch gebeuren dat je hulp nodig hebt. En daarom zijn wij hier. Daarom bent u een gemeente. Omdat we het niet alleen hoeven te doen. We zijn mannen en vrouwen en we trekken gezamenlijk op. En niet alleen. Dat is ook zo'n dingetje van de duivel, hè? De duivel wil je graag alleen, apart isoleren. Dat je alleen blijft zitten. Maar laat je niet weer houden en kom gewoon naar de gemeente. Ga je geven aan broers en zussen. De strijd met elkaar. Ga die strijd samen met Jezus aan. Nou, Hur. Ja, zijn naam heeft ook natuurlijk een betekenis. En zijn naam betekent bescherming, veiligheid en schuilplaats. En die stond naast Mozes. Dus, toen die mannen daar aan het strijden waren, keken ze omhoog, zagen ze Mozes. En ze zagen Hur. De beschermer. Degene die veiligheid geeft. De schuilplaats. Weet, u bent veilig als u opziet naar Jezus en hem volgt. U bent in zijn bescherming, in zijn veiligheid, onder zijn bescherming. Het is zo belangrijk dat we dat weten elke dag. Zijn bescherming, zijn schuilplaats is over jou. Ongeacht wat die duivel jou wil aanpraten. Ja, weet je wat belangrijk is in al deze dingen? Is dat je dicht bij Jezus bent. Toch wel die vermoeidheid even opzij proberen te schuiven en die Bijbel toch maar eens lezen. Toch maar eens tijd inruimen om te bidden. Toch misschien een broer of zus of in de gemeente met elkaar gaan bidden. Toch misschien wat meer goede muziek gaan beluisteren. Dat breng je dicht bij Jezus. Ik merk zo het verschil. De ene week dan ben ik gewoon met de gewone radio in de auto aan het rijden. En de andere week denk ik in één keer, wacht, ik denk toch dat ik beter even die worship muziek aan moet zetten. En gelijk ben ik dichter bij Jezus. En het gekke is, de volgende dag doe ik het zomaar weer andersom. Stom, hè? Ja, dan zit toch die tegenstander weer achter om je toch maar nou weer op een ander pad te brengen. En nogmaals, ik wil niet zeggen dat je niet naar allerlei muziek mag luisteren, maar het gaat erom, leef ik dicht bij Jezus? Sta ik elke dag op, net als die Zulu-vrouw? Ik ben onder het bloed van Jezus Christus. Ik sta in zijn kracht en de overwinning is over mij. In zijn naam ga ik. Die andere persoon, dat was Aaron. En zijn naam betekent lichtdrager. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat waar jij komt, dan moet het licht van Jezus komen. Dat kan niet anders. Als jij een volgeling van Jezus bent, dan komt het licht van Jezus binnen. Op jouw werk, in jouw gezin, op jouw sportclub, waar jij ook loopt. Het kan niet anders of het licht van Jezus komt binnen. En de duisternis moet wijken. Er is geen in-between. En als je dus naar die heuveltop kijkt, naar Jezus, dan weet je, het licht van Jezus, hij heeft voor mij overwonnen, dat is nu in mij, en waar ik kom, daar komt het licht. En dat is niet bedoeld om dat de duivel mij niet aanvalt, nee. Efeze 5, vers 8. Want voorheen was u in duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze wel veel eer. Dat wil zeggen, je moet onderkennen, ontmaskeren, inzien wat de tegenstander is. Nou zijn er nog talloze teksten. Eentje daarvan is Romeinen 13, die zegt, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om de begeerte op te wekken, maar wandel in het licht en neem de wapens van het licht aan. Wat zijn nou die wapens van het licht? Ik kan er zo een aantal noemen. Gebed. Een wapen van het licht. Het lezen van het woord van God. Wapen van het licht. Proclameren het woord van God. Dat is een wapen van het licht. En dan zegt de Bijbel, als je daarin volhardt, dan zal de duivel van u vlieden. Gezamenlijk optrekken als gemeente. Niet toestaan dat er dingen tussen gaan komen, tussen de mensen onderling. Maar spreek dingen uit. De duivel heeft er veel belang bij dat er oneenigheid komt. Of verschillen van inzichten. Maar wees één. Het is een wapen van het licht. En uiteindelijk, Aaron is ook een hoge priester. En de Hebreeënbrief zegt dat de hoge priester, dat Jezus de echte ware hoge priester is. En hij is in alles gelijk geweest aan ons. Hij heeft alles doorgemaakt wat wij ook doormaken. De hoge priester die draagt op zijn borst de 12 stammen. De namen van Israël. En weet u, Jezus draagt jouw naam op zijn hart. Jouw naam is geschreven op het hart van Jezus. Dus denk nou niet dat hij je niet kent. Denk nou niet dat hij niet aan je denkt. En geloof nou niet dat hij niet weet in wat voor omstandigheden zit. Want hij kent jou. Hij kent jou door en door. Hij weet exact wat je nodig hebt. En vanmorgen wilt hij zeggen, joh, wees alert. Kijk naar mij op die heuveltop. En zie dat ik daar sta. Zie dat ik aan de rechterhand van God zit. Lees Romeinen 8 eens. En lees daar dat hij voor u pleit. En dat u met hem overwinnaar bent geworden. En lees daar ook dat wat er ook gebeurt, je zou niet gescheiden kunnen worden van hem. Ik zoek mannen en vrouwen die staan, die willen strijden. Ik zoek jou. Wie je met mij. Achter mij aan. De strijd door. Die wedloop lopen. En de overwinning behalen. Ja, ik heb wat huiswerk voor u. U heeft vanmiddag tijd. U heeft misschien vanavond tijd. Er is allicht van de week ergens tijd. Om hier eens goed over na te denken. En eens te kijken. Waar sta ik nou eigenlijk? Hoe is mijn leven nu op dit moment ingericht? Hoe serieus ben ik nu eigenlijk bezig met het christelijk geloof? Sterker nog, hoe serieus ben ik nu in het volgen van Jezus? Zijn er wellicht verbeterpunten? God heeft eigenlijk op mijn hart gelegd om dat aan u voor te leggen. Ga eens na. Doe eens even stop. Stop waar u nu mee bezig bent. En ga in de binnenkamer en met God in gesprek. Van Heer Jezus. U kent mij, hebben we net gehoord. Wat zou u willen dat ik ga doen? Zodat ik een sterke vrouw. Een sterke man kan zijn. In het volgen van u. Amen. En ik denk, ik weet wel zeker, naar de gelang de tijd vordert, wordt het steeds belangrijker om Jezus na te volgen. Amen.